Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag heb ik hier twee gasten bij ons in de studio, Sylvia de Meij en Lies Vos, die ons komen spreken naar aanleiding van het 50-jarige bestaan van hun gebedsgroep Cara Nova O Maria in Gent. Ja, we gaan daar dadelijk graag met hen over in gesprek, want om dit te vieren hebben jullie ook het een en het ander op het programma staan. Maar misschien om te beginnen jullie zelf eerst even voorstellen aan onze luisteraars, jullie beiden die momenteel de verantwoordelijke, de herders zijn van de gebedsgroep.
Oké, ik ben Sylvie, de Meij en ik woon bij Oosterzeelen. In Moordzeelen. En ik ben 49. Ik ben verpleegkundige. Ik werk in het UZ in Gent, op de revalidatie. En daarnaast is er ook nog veel tijd voor te wandelen en te lezen en ook bezig te zijn met kruiden. En ik ben sportief ook. Ik wil ook graag een beetje zwemmen. In de gebedsgroep gaan wij ook wekelijks tijd maken, hè, voor te bidden. Dus dat is ook een groot engagement in mijn leven.
En jullie hebben elkaar daar leren kennen, Sylvie en Lies, in de gebedsgroep?
Ja, inderdaad. Ja.
Okay. Dadelijk meer daarover, maar Lies, wie ben jij?
Ja, ik ben Lies Vos. Ik ben 46 jaar. Ik heb 3 kinderen. Ik ben ook verpleegkundige van eerste opleiding, sociaal verpleegkundige, maar sinds 3 jaar werk ik als pastoraalwerker in een psychiatrisch ziekenhuis. Dus in het UZ werk ik ook al op psychiatrische diensten. En dan heb ik eigenlijk de kans gekregen om als pastoraalwerker aan de slag te gaan in een psychiatrisch ziekenhuis. En wat ik echt met hart en ziel doe. Dat was een moeilijke keuze, hè. Ik werkte in het UZ als ambtenaar en dat is een beetje uit een gouden kooi ontsnappen, hè, maar het is eigenlijk de beste keuze die ik ooit gedaan heb in mijn leven.
Ja. Het is eigenlijk al stof voor een gesprek op zich, want ik denk dat dat ook wel een hele, zal ik het zeggen, een heel specifieke pastoraal zal zijn, hè, in een psychiatrisch ziekenhuis.
Ja, zo werken met de psychisch kwetsbare mens, dat is heel, heel bijzonder. En vooral besef je dat dat ieder moment in ons leven kan gaan voordoen, hè, dus dat heb ik echt ontdekt door te werken met deze mensen. Maar ik leer ook veel van hen. Dus het is echt heel boeiend om op stap te gaan. En ook om de Heer weer in gedachten te brengen. Hè. Veel mensen die wel geloven geweest zijn, maar dat eigenlijk en route parcours, of hoe is die uitdrukking weer, een beetje verloren zijn, hè, dat geloof. Maar God wil ook in ons ziek zijn iets betekenen. Hè. En daar ben ik dankbaar dat ik dat de mensen mag op attenderen en met hen een stukje op weg mag gaan. Mm-hmm. Ja.
En hoe zit dat eigenlijk bij jullie zelf? Want jullie hebben elkaar leren kennen in de gebedsgroep waar jullie vandaag over komen getuigen. Maar men sluit aan bij een gebedsgroep omdat men een relatie met God heeft en wil verder uitdiepen. Hoe is jullie persoonlijke geloofsweg eigenlijk die hieraan vooraf is gegaan?
Ja, als ik zal beginnen. Ik denk dat ik zo ongeveer 10, 11 jaar was of zo, dan was mijn mama heel enthousiast over een gebedsgroep. En dat was een charismatische gebedsgroep. En dan zijn wij ook via die gebedsgroep in een charismatische gemeenschap gegaan. Dat was de Maria Kefas gemeenschap in Gent. En ik mocht dan ook aansluiten bij het tienerprogramma. En dan heb ik daar leren bidden. En dan, dat was voor mij echt een een ongelooflijke openbaring om te weten dat je kon bidden tot God en hoe dat je dat moest doen. Ik had dat van thuis uit niet geleerd. En daarom probeerde ik dat ook in praktijk te brengen. En samen met mijn zus deden wij dan ons avondgebed. En wat een van de belangrijkste zaken geweest is in mijn opweggaan met God was, op een bepaalde avond was ik dus met mijn zus het avondgebedje aan het bidden in ons bed. En wij sliepen op dezelfde kamer. En dan zei ik van, kijk, we gaan nu het lied zingen. Geef mij een hart, een nieuw en levend hart. Heer, neem dat stenen hart toch van mij weg. Geef mij een hart, een nieuw en levend hart. Dat is een liedje van Eliane Rickert, als ik me niet vergis. En we zongen dat lied. En dan zei ik, ja, ik heb geleerd dat we dan ook in de Bijbel kunnen God vragen of hij iets wil zeggen. En dan bid je tot de Heilige Geest en dan kijkt je in de Bijbel. En dus we baden tot de Heilige Geest, we keken in de Bijbel. Daar stond er, ik zal u een nieuw hart geven. Ja, allee, treft mij altijd als ik daarover spreek, dat God ons echt hoort. Dus ook als wij zo, ja, denken van we zingen hier gewoon een liedje. Maar God hoort ons echt en hij wil ons echt ook antwoorden en meegaan met ons Hans ons leven lang. En ons ja, helemaal, ja, hoe zou je zeggen, omvormen. En dus dat stenen hart, ik heb dat echt ervaren als een belofte, dat de Heer dat echt omgevormd heeft in mijn leven tot een levend hart. En ja, dat heeft mij enorm... Ja, enorm geraakt en enorm gestimuleerd om zo verder met God op weg te gaan. Dat hij er is en dat hij ons niet alleen mooie woordjes toefluistert, maar dat hij echt ook, dat zijn woord echt ook doet wat het zegt. En dat heb ik ook mooi ervaren. Dat ik veel vrijer en veel, ja, dat mijn verdriet ook omgevormd werd tot een vreugde. Ja, dus. Want kort nadien was ook mijn vader overleden. En dan heb ik ook dus ja, dat verdriet ervaren. Maar heb ik dan na vier jaar nadien heel sterk gebeden voor God, als u dat wil, als u dat kan, wilt u dan een nieuwe vader op mijn pad sturen? Ja, een nieuwe echtgenoot voor mijn mama. Dat is ook gebeurd. En dat is eigenlijk een van de tweede bevestiging in mijn leven, dat God echt ook zo heel menselijk zorg draagt voor u. In zijn goddelijkheid weet hij ook wat wij als mens ten diepste nodig hebben om vooruit te geraken. En ja, bij mij was dat echt wel nodig, dat er ook een vaderfiguur was. En dus die persoon is ook heel echt welkom geheten door mijn zussen en door mijn zus en mijn broer. En we hebben ook een stiefzus en broer bijgekregen. Het was dus gewoon een geschenk van God. Allee, ik zeg nu gewoon, maar ik bedoel daarbij dat het eigenlijk perfect was. Hè? Ja. Dus dat God eigenlijk rekening houdt met wat dat er nodig is voor ieder specifiek. Voilà. En dus dan... ben ik heel verder op weg gegaan met dat geloof. En ook een evangelisatieschool heb ik dan kunnen volgen in Nederland. Gedurende een half jaar. Dat was met Kerigma-teams. Een katholieke tak van jeugd met een opdracht. En daar heb ik ook zo geleerd hoe belangrijk dat het is om geloof te delen. Omdat... ja, dat Jezus dat eigenlijk wil, hè? Dat zijn rijk groter wordt en dat we het zouden uitdragen. En dan hebben we dat ook geoefend daar, in die school. En ja, nadien ging er ook nog een aantal jaren voorbij. En toen had ik ook op een bepaalde periode in mijn leven zo precies het gevoel dat de Heer mij riep ook voor een... Godgewijd leven. Dan heb ik 1 jaar verbleven in de Tiberiade gemeenschap in Lavaux-Saint-Anne ter onderscheiding. Dan heb ik dat gevoeld dat dat niet de weg was. Dat gaf mij niet de vreugde, maar heb ik wel heel veel evangelische daadkracht gezien. Wat er mogelijk is als je leven helemaal geeft aan de Heer en wat voor vruchten dat kan teweegbrengen. En nog heel veel andere zaken die ik daar geleerd heb. De liefde voor de heiligen ook zo. De liefde voor de armen. De inzet voor de armen. En nadien... ik denk dat ongeveer zo na, een heel kort nadien was, als ik dan terug was in Gentebrugge, dan heb ik mij aangesloten. Dan vond ik, het is echt belangrijk om je aan te sluiten bij een groep biddende mensen van de gebedsgroep. En dan ben ik bij de gebedsgroep beland in Gentebrugge, de gebedsgroep Caranova O Maria. Dus het is eigenlijk een heel korte levensloop, maar... Met heel veel sterke momenten die ik die Hans mijn leven eigenlijk veranderd zijn en die verankerd zijn in mij, waardoor dat ik weet van de Heer is mijn herder. En dat is gewoon een zekerheid die nooit verdwijnt. Ook al zijn er soms periodes van iets van dorte, de Heer is de herder. De Geest is de inspirator en de Vader is altijd degene die draagt en dat veiligheid biedt.
Dat er doorheen de hoogtes en de laagtes van het leven door God er altijd bij betrekken, bij u echt een vertrouwen is gegroeid van hij is er altijd, hij is nabij.
Ja. En hij stuurt u voort en hij begeleidt u en hij gaat u ook soms uitdagen voor aan bepaalde dingen te beginnen die je misschien niet gedacht had dat je dat ooit zou doen. Maar hij vormt u en voilà. Ja, voor mij is het de Vader, de Zoon, de Geest zijn allemaal heel dichtbij personen die sterk zijn, heilig. Hoog verheven, maar niet ver en niet afwezig, maar heel bijna soms tastbaar aanwezig in contacten en in de Bijbel. Voilà.
Want geloof is dan iets dat je wel van thuis uit hebt meegekregen, maar dat vanuit een eigen verlangen dan eigenlijk verdiept is.
Ja, zo. Ja. Het was gewoon thuis uit, werd er initieel niet zoveel over gezegd, zo voor mijn 11 jaar of zo. Ja. Maar nadien wel, ja.
Ja, en we zullen het straks nog wel over de gebedsgroep dan hebben. Maar Lies, wat is jouw verhaal eigenlijk met jouw weg met God?
Dat is ook een, vind ik zelf wel een bijzonder verhaal. Dus ik ben opgegroeid de eerste jaren van mijn leven bij ouders die niet gelovig waren. Mijn moeder is trouwens ook gekend bij jullie, Marleen Kaars. Ze heeft het programma Het Inzicht. Dus misschien dat mensen via die kant al een beetje het levensverhaal kennen. Maar voor mij, dus de eerste 12 jaar van mijn leven, waren mijn ouders met van alles bezig. Behalve met christelijk geloof, boeddhisme, hindoeïsme, new age, pendelen. Van alles kwam op onze weg. En als ik 12 jaar ben, zijn ze dan echt radicaal bekeerd tot het christendom, tot het katholicisme. En dat was een ongelooflijke ommekeer in ons gezin ook. En zo vurige christenen, die zoeken ook vurige plaatsen op. En zo zijn wij eigenlijk beland in een gemeenschap, een charismatische gemeenschap, ook in Nederland. Dus wij woonden niet zo ver van de Nederlandse grens. En die gemeenschap die begon op een bepaald moment ook met een schooltje. Het schooltje bestond al, maar er was een internaat bij. En zij gingen dat internaat eigenlijk uitbaten. En ik had zelf heel veel zin om daar naartoe te gaan. En ik ben dus 3 jaar daar op school kunnen gaan in mijn middelbaar. En dat was een hele bijzondere plaats zo. Ik heb eigenlijk een jeugd meegemaakt die uniek is daardoor. Hè. Dus dat waren de christelijkste gezinnen van Nederland. Hè. Die kinderen zaten daar. Hè. Dus dan iedere morgen een ochtendgebed, iedere avond een avondgebed. Er was eucharistische aanbidding, heel veel gesprekken over het geloof. Allee, dat heeft mij zo gevormd. Om één voorbeeld te geven... Francine, met wie dat ik een kamer deelde, nog altijd een hele goede vriendin. Die is later ook religieuze geworden. Die ging zo in aanbidding, eucharistische aanbidding, en ze kwam terug en ze zei, oh Lies, ik ben verliefd op Jezus. Hè? En allee, dat zijn veel van die dingen die pas later volledig doorgedrongen zijn, maar die ik als het ware in mijn hart bewaard heb. Hè? Maar dat was eigenlijk heel, heel bijzonder. De basis van mijn geloof is daar heel sterk gelegd. En dat betekent dat ik ook op jonge leeftijd een hele intieme relatie al had met God. Ik weet dat er een periode was, ik ben er niet trots op, maar dat ik zo roddelde. En ik wilde dat niet. En dat overkwam mij als het ware. Hè. En op een gegeven moment zei ik tegen God, kijk, ik wil het niet meer. Alsjeblieft, als ik het doe, voed mij op. Hè. Je mocht ingrijpen als het nodig is. Hè. Moet dus oppassen met zoiets te vragen aan God, want hij luistert. Vanaf dat moment, iedere keer als ik over iemand begon te roddelen, kwam die juist binnen. Of ik weet nog dat ik zei van een of andere naam. Ik zeg nu maar iets, Antoinette of zo. Ik weet niet meer de naam. Ik zeg, oh, dat is toch een lelijke naam, Antoinette. En die persoon tegen wie ik dat zei zo een beetje beteuterd, ja, mijn zus noemt Antoinette. Allee, dus constant, ja, moest ik een keer naar boven kijken en werd ik eraan herinnerd dat ik die toestemming gegeven had aan de Heer en dat hij luistert. Een beetje zoals dat jij zei, Sylvie, als een vader, hè, die ons ook wilt opvoeden. Hè.
Voilà. Ik moet denken dat de psalm Heer plaats een wachter voor mijn lippen.
Ja. Dat, ook de humor van de Heer. Hè. Dus ik moest altijd een keer naar boven kijken van ja, inderdaad. Ik ben er weer ingetrapt, maar jij Heer, jij bent trouw. Hè. Dus dat was al als kind en als jongere had ik echt... Ik ben ook een paar keer naar Medjugorje geweest en zo. Heel gelovige vrienden, dus ik had een heel diep geloof. Ik ben dan gaan studeren, gehuwd en 3 kinderen gekregen. Maar dan op mijn 31ste is eigenlijk mijn man weggegaan bij mij. Die had een andere vrouw. En dat is een crisis geweest in mijn persoonlijk leven, maar ook in mijn geloofsleven. Ik was echt woest op de Heer, hè. Want ik verdiende dat niet, vond ik. En allez, zo'n jonge moeder, en dat was ook iemand die zei tegen mij, ja, je bent nu gescheiden, dus je kunt nooit nog een relatie hebben. Hè? Maar voor mij was dat heel hard om te horen, als 31-jarige zo. Ja. Dus ik heb de Heer eigenlijk aan de deur gezet. Ik zeg, ga ik dat hier een keer op mijn eigen manier doen? En 2 jaar heb ik... Ik zal niet zeggen dat ik niet meer gelovig was, maar ik liet de Heer echt links liggen. Hè. Ik zeg, ik moet met dat geloof niks meer te maken hebben. Hè. En ik heb ook echt geen christelijk leven geleid in die 2 jaar. Maar ik moest tot de conclusie komen dat ik echt diep ongelukkig was. En er is 1 voorval dat mij vooral bijgebleven is, dat mijn vader, die was aan het helpen, die kwam dikwijls een keer het gras doen en van alles en mij echt helpen. En ik was ondertussen in gedachten met God aan het strijden en ik zeg, ja, als dat zo is dat ik hier geen hulp krijg, terwijl dat mijn vader aan het helpen was, hè, maar zo zag ik dat niet. Hè. Ik moet u niet meer hebben, zei ik in gedachten. Hè. En mijn vader ging naar het containerpark en hij kwam terug en hij had een Jezusbeeld, zo'n borstbeeld bij. En hij zei, kijk, Elise, ik heb dat nu voor u in het containerpark gevonden en dat is voor u. En dat heeft mij zo diep geraakt, omdat ik de Heer aan de deur gezet had, eigenlijk weggeworpen had en via het containerpark komt hij... Weer binnen. Allee, zo, weet je hetzelfde wat jij zegt, Sylvie? Zo, dat diep besef dat de Heer ook weet wat zelfs onze gedachten zijn. Ik had dat niet uitgesproken naar mijn vader. Die wist dat niet. Hè. Maar ja, zo, ik heb ook gevoeld dat hij mij terugtrok. En dus na 2 jaar heb ik echt gezegd, nu moet dat hier gedaan zijn met dat liederlijk leven. Dat heeft mij eigenlijk nog ongelukkiger gemaakt. Hè. En ik ben eigenlijk in een vernieuwde geloof terechtgekomen. En vanaf dat moment is de Heer zo behulpzaam geweest in mijn leven. Met de 3 jonge kinderen. Iedere avond zat ik echt in mijn gebedshoekje mijn hart te luchten. Hè. En Jezus, maar zeker ook Maria en Jozef, die hebben mij zo geholpen. Hè? De heilige familie. om die periode door te komen. Dus, ja. En in die periode ging ik dus op retraite en kwam ik iemand tegen die zei, er is een Gentse gebedsgroep. En dat wist ik niet. Ook al woonde ik daar op 7 kilometer daar vandaan. Hè. En zo ben ik in Cara Nova verzeild geraakt. En dat was ook in mijn gebedsleven heel belangrijk. Want ik zeg altijd, ik kwam daar binnen als een wrak. Iedere woensdag was hetzelfde. Hè. Als een wrak kwam ik binnen. En volledig opgeladen ging ik terug naar buiten. Terwijl ik eigenlijk geen tijd had om met de mensen te praten. Ik kwam op het laatste moment toe en ik vertrok als eerste weer naar huis. Maar dat samenbidden is zo belangrijk. En de Heer zegt het ook, hè. Waar 2 of 3, waar 2 of meer samen zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Het persoonlijk gebed is heel belangrijk, dat heb ik ervaren. Maar dat samenbidden, dat is zo een meerwaarde. Dus ook de mensen die nu luisteren en die zeggen, ik zit nog niet in een gebedsgroep, zou ik echt aanmoedigen. Zoek een gebedsgroep of start een gebedsgroep. Dat mag een charismatische gebedsgroep zijn, een mariale gebedsgroep, biddende moeders, dat maakt niet uit. Maar dat samen bidden is goed voor ons en is goed voor de wereld. Hè? Want ik denk, de duivel, het eerste wat dat hij wil, dat is dat we stoppen met bidden. Omdat hij nog meer dan wij weten hoe krachtig het gebed is in de geestelijke wereld, in de geestelijke strijd. Hè? Dus voilà, vandaar dat we zijn hier natuurlijk in naam van de gebedsgroep, dat ik daar ook een beetje reclame voor wil maken, hè. Dat we dat nodig hebben. Persoonlijk, maar ook onze wereld. Voilà.
Twee indrukwekkende getuigenissen wel, hè? Allee, ja. Want het zijn dingen die al vragen op zich oproepen, maar dat is misschien stof voor een ander gesprek. We gaan eerst even een stukje muziek luisteren en zetten dat dadelijk ons gesprek verder. Jullie hebben gekozen als eerste lied voor Jezus Overwinnaar, omdat het mooi is.
Ja, het is allereerst een heel sterk, ik vind het van melodie, een heel sterk nummer. Maar de inhoud is zo krachtig. Hè? Wat wij soms vergeten, dat hij al het kwade overwonnen heeft. Hè? Als je naar dat lied luistert, ik kan het niet beter uitleggen dan hoe dat zij het zingt. En ook met volle overtuiging zingt. Hè. Dus dat maakt altijd een diepe indruk op mij. En daarom heb ik voor dit lied gekozen.
Mm-hmm. Ja, het is zo gelijk. Als je dat zingt, dan proclameer je het weer dat Jezus echt de overwinnaar is van al de duisternis die je kunt ervaren in je leven. En dat kan je soms heel overvallen. En dan is het soms goed om dat, soms ook dat lied gewoon in jezelf te neuren. Als je bepaalde liederen of bijbelteksten kent, dat zijn echte wapens, daartegen. En als je dat samen in de gebedsgroep soms zingt, we hebben dat nu al een paar keer gedaan, dat geeft ook nog veel meer kracht dat je het nog een keer samen echt benoemt van Jezus is echt overwinnaar. Dus het is niet zo twijfelachtig van zou het kunnen of mijn duisternis overwinnen, mijn angst, mijn problemen. Ja, ik kan het.
Wordt alles nieuw, want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus. U baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, iedere boom weg valt neer. Naar boven alle namen hoogst de Heer.
de duisternis ligt ook door u. De duivel is door u verslagen. En dood, waar is je macht? Waar is je prikkel van leven? En Jezus leeft en ik zal leven. Dus heb ik niet in diesel zand.
Jezus overwinnaar. Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Elise Vos en Sylvie de Meij. Zij spreken ons over de gebedsgroep Cara Nova, waar zij al vele jaren in geëngageerd zijn, momenteel als herders verantwoordelijke voor deze gebedsgroep. Jullie kozen het lied Jezus overwinnaar, een lied dat jullie ook vaak zingen in de gebedsgroep. Op de gebedsmomenten is er ook altijd muziek voorzien, hè?
Ja, we beginnen altijd onze avonden met een tijd van lofprijzing. Dus echt de lof van de Heer bezingen en Gods geest vragen. En dat helpt ons om verder open te staan voor de rest van de avond. En om hem de eer te bewijzen die hem waardig is. Hè? Ja, en dat geeft ons heel veel vreugde.
Ze zeggen wel eens, zingen is dubbel bidden, maar dat is wat wij echt ervaren. Hè? En... Ja, zo hebben wij eigenlijk ook elkaar leren kennen, hè, Sylvie. Want ik speelde wel piano, maar ja, zo klassieke piano. Ik had nooit begeleiding gedaan of zo. Maar er stond een piano in de gebedsgroep. En dus op een gegeven moment zei de gitarist, de toenmalige gitarist, van Lies, speel maar mee. En dus die eerste keren was dat echt... De mensen hebben veel geduld met mij gehad. Maar dus naarmate dat ik daar meer in oefende, ging dat beter en beter. Hè. En het is ook een eer om... We hebben allemaal talenten gekregen, hè? Maar om die echt ook te gebruiken voor God, hè? Voor Gods eer. En dus dat geeft mij zoveel vreugde. Dit weekend was ik nog toevallig op een retraite en ik mocht daar ook piano spelen. En iemand kwam achteraf zeggen, je hebt daar echt plezier aan, hè? om te spelen. En dat is waar. Dat is, ja, ik zal niet zeggen alsof ik ervoor in de wieg gelegd ben, want dan zouden waarschijnlijk mijn kunsten overschatten. Maar toch, mijn vreugde is wel zo groot. Ja, ja. Mm-hmm. En wij vormen ook een heel goed team. Door de duur zijn we volledig op elkaar afgestemd. Hè?
En Sylvie, jij zingt, hè?
Ja, inderdaad. Ja. En bij mij is dat ook een echte groei geweest. Want vroeger zong ik precies zo gelijk wel lager. Maar gaandeweg, hoe vrijer dat ik ook werd, dan ging het ook veel beter. Dus dat het, maar echt ook zo vrijer in uw geloof en in uw innerlijk leven. Zo. Dat je echt ook veel meer kunt gewoon heel vrij de lucht laten stromen. En voilà. Dus er is, God geeft altijd groei als je... Ja.
Nu, jullie zijn hier om te spreken naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van jullie gebedsgroep. We hebben het er al
sporadisch allee, tussendoor overgaat door de getuigenis. Maar ja, dus de gebedsgroep Cara Nova, O Maria, is een charismatische gebedsgroep. Misschien moeten jullie eerst eens even voorstellen wat jullie doen, hoe regelmatig jullie bij elkaar komen en hoe jullie avonden eruit zien.
Ja, wij komen wekelijks samen. En wij starten om 8 uur en wij eindigen om 9:15. Eerst beginnen we met een beetje een onthaalmoment. Hè. Dus voordat de avond begint, kunnen de mensen een beetje spreken met elkaar in een ruimte apart. En dan zijn er een paar mededelingen. Als de avond begint, de jarigen worden ook niet vergeten. Hè. En dan beginnen we met de lofprijzing. Die duurt toch wel 20 minuutjes zo. Dan is er, afhankelijk van de avond, zijn er verschillende invullingen. Hè? Ik ga het misschien aan Lise de rest overlaten.
Dus, maandelijks, iedere avond van de maand, hebben we inderdaad een ander programma dan. Het is een keer eucharistie, een keer eucharistische aanbidding. Moet ik al denken, een keer een lezing of een getuigenis bijvoorbeeld. En de laatste keer is het bidden rond een bijbeltekst. Hè? Dus allemaal in elementen die we zelf heel belangrijk vinden.
Ja. En soms is er ook nog een vijfde avond. En dan bidden we soms om genezing in groepjes. Ofwel gaan we een film tonen. Hè? Dus er is zo, als we zo'n vijfde avond hebben, is er meestal iets speciaals. Mm-hmm.
Ja. Jullie zijn de herders van de gebedsgroep. Wat betekent dat precies? Jullie organiseren alles? Jullie houden de contacten met de mensen die komen? Of,
Ja, inderdaad, zo is dat. Dus dat zijn de praktische regelingen. Dat er een priester is op het moment dat de eucharistie doorgaat. Dat het materiaal ook klaar staat. Dat we ook in gesprek gaan met de mensen die voor de kerk zorgen. Fernand en Christian, ja, die echt heel veel doen voor dat het alles klaar staat.
We hebben zeker een team van mensen rondom ons die ons ook helpt. Bijvoorbeeld zuster Mirjam, die stuurt de mailtjes. Wij zijn degene die het uitdenken, maar er zijn heel veel mensen die ons mee ondersteunen, gelukkig. Want ja, als je zo met twee nog werkt, dat is niet zo evident eigenlijk, hè, om dat te combineren met een gezinsleven en zo. Dus daar zijn we heel dankbaar voor, ja.
Mm-hmm. Dus het is een vaste kern eigenlijk. Maar tegelijkertijd staat de groep ook open voor mensen die eens occasioneel willen langskomen.
Ja, inderdaad. Ja. Zeker. Mm-hmm. Iedereen is welkom.
Ja, dat is eigenlijk de sterkte, vind ik zelf, van een gebedsgroep, dat eigenlijk ook mensen die druk bezet zijn en die maar af en toe kunnen komen, die kunnen gewoon komen aanwaaien. Ja. Ik denk dat we zo'n kern hebben van 15 mensen die er altijd, bijna altijd zijn. En dan, mensen die af en toe komen of 2 keer in de maand komen. En dat kan. En daarvoor zijn wij er eigenlijk juist. Hè? Dus ja.
Dat is toch wel een stevige kern, hè? 15 mensen die er altijd zijn. Dat is mooi.
We zijn daar heel dankbaar voor, eigenlijk. Zeker. Hè? Ja. Want in deze tijden... Mm-hmm. Hè?
Ja, want jullie komen samen in Gent.
Ja.
Is dat ook een reden dat er misschien zoveel... Dat het eigenlijk een vrij centrale plaats is om een gebedsgroep te hebben?
Misschien wel. Nee. Die is ook heel goed bereikbaar. Dus het is in de Christus Koninkkerk. Heel dicht bij het UZ in Gent. Dat is een parkeerplaats. Ja.
Ik denk dat het ook te maken heeft... En dat komt zelfs nog aan bod. Hè. Dus de gebedsgroep bestaat 50 jaar. Hè. Dus die is ouder dan Sylvie en ik. Hè. Dus wij zijn nog geen 50. Dus die heeft een hele geschiedenis. En ook een positieve reputatie, als ik dat zo mag zeggen. Ik bedoel, die zijn heel biddend geweest. En nu ook zuster Rebecca bijvoorbeeld. Die is zelf al 86 jaar, denk ik. Die bidt nog altijd... heel intens voor de gebedsgroep. En ik denk dat dat ook een van de redenen is dat het zo bloeiend nog is. Hè?
Laat ons ineens teruggaan in de tijd en vertellen over de ontstaansgeschiedenis. Allee, jullie vertellen over de ontstaansgeschiedenis van de gebedsgroep 50 jaar. Zuster Rebecca, is zij dan de oprichtster?
Ja, inderdaad. Ja. Zij is eigenlijk in 1975... samen met twee andere zusters, naar een charismatische gebedsavond gegaan die plaatsvond in Sint-Amandsberg. En zij heeft dan, als ze die avond thuis kwam en 's nachts wou gaan slapen, kon ze niet slapen. Ze was vol van vreugde en ze had zo een klaarheid, een licht in haar hoofd, in haar gedachten. En ze heeft zo echt zo dat gevoel gehad, zo willen wij ook zo een gebedswoord. Dit is het gewoon. En dus zij heeft dan de woensdag daarop gewoon gestart met de andere zusters van in het klooster om samen te bidden. En vanaf dan is het dus wekelijks zo verder gegaan. Dan hebben zij samen gebeden en hebben zij op hun beurt een charismatische gebedsgroep gevormd. En dat was dus in november van 1975. 14 dagen na dus die bewuste nacht heeft ze een sessie gevolgd met speciaal uitleg over de charismatische vernieuwing in de traditionele spiritualiteit. En dat was een heel sterke sessie waarbij dat zuster Rebecca een heel persoonlijk gevecht geleverd heeft. Het gevecht namelijk van ik kan dat niet, ik wil dat niet. Die gave van die tongentaal. Dus voor de mensen die daar nog niet van gehoord hebben. Dus gave van de tongentaal is de kleinste gave, wordt er gezegd in de Bijbel. De gave waarbij je een taal al zingend of sprekend uitspreekt die niet te verstaan is, maar die te verstaan is door God, die geïnspireerd is door de geest en die u een hele vrije manier heeft om te bidden. Te bidden met het hart. En zij wou het niet en ze zei nee, nee, nee. Maar op een bepaald moment heeft ze zich toch overgegeven tijdens die sessie en ze zei, Heer God, je mocht met mij doen wat je wilt. En toen dat ze dat gezegd had, heeft ze eigenlijk die gave van die tongentaal gekregen. En kwamen zo die woorden uit haar mond van Caranova, o Maria. Dus die, en dat bleef maar komen. En toen kun je eigenlijk zeggen, dit is het echte begin van de gebedsgroep. Want dan heeft ze die naam gegeven aan de gebedsgroep. En dan is er zoiets in haar helemaal opengebroken, waar dat ze dus zich zo vreugdevol voelde en ze moest iedereen vertellen over God en dat de geest werkzaam is. En dat en ze zag ook alles nieuw op dat moment. Ze was helemaal vernieuwd. En toen is de gebedsgroep ook beginnen groeien. Er zijn ook leken die zich aangesloten hebben bij de gebedsgroep. Er is een kindergebedsgroep ontstaan. Ook gestart door zuster Rebecca, zuster Miriam is er ook bijgekomen. Er is ook een tienergebedsgroep ontstaan. En er is met de kindergebedsgroep is er 10 maal naar Medjugorje gegaan, waarvan ik ook een aantal keer ben meegegaan, om daar dan samen met de kinderen een soort retraite mee te maken in Medjugorje. En er zijn ook veel andere initiatieven ontstaan daaruit. The Night of the Holy Spirit bijvoorbeeld. Er zijn ook heel veel ook vormingsmomenten georganiseerd door Patrick Lens en door andere priesters. Dus vanaf dan ging het eigenlijk altijd maar, waren er altijd maar meer en meer mensen gekomen. Ja.
Ja, nog even voor de helderheid, voor de luisteraars. Charismatisch, jullie zijn een charismatische gebedsgroep. Hoe zou je dat uitleggen aan mensen die er niet mee vertrouwd zijn? Wat is de eigenheid daarvan?
Ja, dus dat komt, charismatisch komt van het, ik denk nu Griekse woord, maar dat weet ik niet zeker, van de geest. Dus we leggen eigenlijk een hele grote nadruk op de Heilige Geest, omdat Jezus dat ook gezegd heeft, hè, van al, ik moet eigenlijk terug naar de hemel gaan, zodat de helper kan komen, hè, de trooster, hè, de Heilige Geest. Hè. En misschien is in onze westerse kerk de Heilige Geest een beetje in vergetelheid gebracht. Hè. Maar als je de Bijbel, het Nieuwe Testament en ook het Oude Testament goed leest, dan zijn er heel veel passages waarin de leerlingen vervuld werden door de Heilige Geest. Natuurlijk, het Pinksterfeest is het belangrijkste, maar ook daarna de handelingen van de apostelen. Zij deden ook genezingen, of er staat dat ze in tongen begonnen te bidden. Hè. Dus eigenlijk is er in onze kerk misschien een beetje te weinig geweten over de Heilige Geest. Hè. Maar dus ja, in 1967 is in Amerika een groep studenten in een soort retraite hebben zij eigenlijk die Heilige Geest een beetje ontvangen, zoals destijds de apostelen op het Pinksterfeest. Hè. Dus, en op dat moment is de charismatische vernieuwing ontstaan in de katholieke kerk. Hè. En zijn een aantal dingen herontdekt die heel normaal waren bij de eerste christenen, maar die wij een beetje vergeten zijn. Hè. En voilà, dat is misschien een beetje in een notendop wat dat die charismatische vernieuwing is. Hè. Dus dat wij echt vragen aan de Heilige Geest om ons te leiden. Hè. En de lofprijzing is ook heel belangrijk daarin, om ons hart eigenlijk open te stellen, om eigenlijk ook tot die persoonlijke relatie te komen. Hè. Want de Heer, zoals je zei dus straks, Sylvie, wil er echt zijn als een vader, of zo heel intiem. Hè. En bij mij helpt de gebedsgroep daar heel erg bij, om die relatie te verdiepen. Mm-hmm. Ja.
Intussen ja, bestaat de gebedsgroep 50 jaar, dus de Heilige Geest is zeker aanwezig. Hè. Het feit dat het zo lang bestaat en zo ja, nog veel actieve leden heeft. Sinds dit jaar hebben jullie ook een samenwerking met een andere charismatische groep?
Ja.
Als ik het goed begrepen heb jij die ontmoet, Lies?
Ja, dat is eigenlijk heel toevallig gekomen. Ik zag een uitnodiging dat er een conference was van de International Charismatic Renewal. En dat was in Gent, in de kerk waar wij altijd samenkomen. Ik zeg, ik ga daar naartoe gaan. Dat was een tweedaagse. En dus dat waren Afrikaanse mensen uit de charismatische vernieuwing ook, dus katholiek. Hè. En dat was een heel sterke beleving voor mij. Dus wat dat... Mijn gevoel is, de Afrikaanse mensen, we kunnen daar veel van leren. Zij hebben een kinderlijk geloof. Wat wij een beetje verloren zijn, zowat. Hè. Altijd dat rationele. Ik zeg niet dat zij hun verstand niet gebruiken, helemaal niet. Maar zij hebben een groot kinderlijk vertrouwen in de Heer. Hè. Dus het heeft me heel veel deugd gedaan om daarbij te zijn. En dan heb ik ook kennis gemaakt. Zij waren ook heel blij, want ze wisten niet dat er nog een gebedsgroep was in Gent. En zij wilden eigenlijk een nieuwe gebedsgroep starten, maar zij zei dan van, goh, nu dat we horen dat er al een gebedsgroep is, met zo'n geschiedenis, al de Heilige Geest die er al aan het werk is, wij gaan aansluiten bij jullie. En dat is spannend, want sinds kort bidden we in het Engels en in het Nederlands. Ja. Dus ja.
Gods geest helpt ons.
Ja. Om dat te doen, hè, want je bent wel gewoon om in je moedertaal te bidden. Allee, maar zo in het Engels is een beetje spannend, maar eigenlijk loopt het ook heel goed. Ja. En het is een versterking. Mm-hmm. God schenkt ons aan elkaar als broeders en zusters, hè, om ons geloof wederzijds eigenlijk ja, aan te wakkeren en om ons aan te moedigen.
Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk wel een mooie nieuwe impuls voor het 50-jarig jubileum.
Ja, echt.
Ja, wat hebben jullie zoal op het programma staan eigenlijk om die 50 jaar te vieren?
Ja, wij gaan in ieder geval feest vieren. Op 5 oktober gaan wij in de namiddag, dat is een zondag, in de kerk van Gent een eucharistie vieren, een dank. Een hele mooie dankviering. En hebben ook getuigenissen horen. Zuster Rebecca zal ook zeker aanwezig zijn om daar haar getuigenis te geven. En wij zullen ook
ja, iets feestelijk aanbieden voor te drinken en te, ja, en te, ja, eten. Hè.
We zullen ook, ja, starten met een lofprijzing, zoals gewoonlijk. Ja, dat gaan we zeker niet laten wegvallen. Ja. Ja, ja. We kijken daar naar uit, want veel van die getuigenissen ken ik zelf ook nog niet. Ik ben nu misschien 10 jaar bij de gebedsgroep, maar ja, er komen altijd dingen naar boven die ook versterkend zijn voor ons geloof, hè, om dat terug te horen. Want zo'n getuigen is toch heel belangrijk,
ja, hè,
ook,
ja,
onderling, om daarover te vertellen hoe, ja, dat gegaan is. Ik herinner mij dat zuster Rebecca zo een keer vertelde dat in het begin, ik weet niet precies wanneer, maar waren er 100 mensen. En dat was nog in een andere locatie, dus het was redelijk klein. En de lofprijzing was zo vurig dat plots de ramen openvlogen gewoon. Alsof de Heilige Geest met kracht binnenkwam vliegen. Hè? Dus zo
ja.
Het is bemoedigend om zo'n dingen te horen eigenlijk. Hè?
Ja, 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 heel sterk. Ook dat Heilige Jozef ook heel sterk heeft meegewerkt aan de praktische zaken die anders niet in orde zouden gekomen zijn. En, het is echt een samenwerking met de heiligen ook.
Ja, ja, ja. Zijn er zo bepaalde heiligen die in bijzondere roepen worden? Ja, Sint-Josef dan. Ja. Maria ga ik ook vanuit, omdat ze ook in de naam van jullie gebedsgroep voorkomt.
Ja, zeker. Theresia van Lisieux ook. Dat is ook persoonlijk, voor mij ook belangrijk. We hebben ook daar omtrent een hele reeks gegeven ook. Op dit moment.
Ik denk aan Carlo Acutis, waar we ook... natuurlijk, voor heel de katholieke kerk is het een geschenk, maar ook voor mij persoonlijk. Ik ben zo een beetje verantwoordelijk als er een lezing gegeven wordt. En dus dan moet ik ook altijd nieuwe onderwerpen hebben. En dan heb ik mij een keer verdiept in Carlo Acutis. En dat was ook voor mezelf heel mooi. En voor het geloof, om ons geloof te versterken. Zo, hè. En maar sindsdien vraag ik ook aan Carlo om ook voor mijn kinderen te bidden. Die eigenlijk met de corona, ik weet niet of het geloof helemaal verdwenen is, maar in ieder geval willen ze niet meer mee gaan naar de mis en zo. En dat is wel voor mij een heel een zwaar kruis. Zo. Ik vind de belangrijkste roeping als moeder of als ouder is dat uw kinderen naar de hemel zouden kunnen gaan. Hè? Dus ik zie daar erg vanaf en ik ben dus dankbaar dat de heilige Carlo, of de bijna heilige Carlo, meebidt daarvoor. Ja.
Die 5 oktober, is dat eigenlijk een moment dat ook open is voor mensen die de gebedsgroep willen leren kennen?
Ja, absoluut. Absoluut. Het is wel goed om eventjes een seintje te geven als je aanwezig wilt zijn. Dat voor de catering. Hè. Dus dan kun je dat best doen. Door een mailtje te sturen naar u, Alice.
Naar mij, inderdaad. Maar het is zeker heel goed, want het gaat een bijzondere dag worden met al die getuigenissen. Hè? Dus je gaat direct weten wat dat Caranova is, waar het voor staat. Hè? Dus mensen zijn zeker heel erg welkom. Moet ik nu al mijn e-mailadres?
Geef het maar, ja. We zullen het aan het einde nog eens meegeven, dat de mensen kunnen doteren. Ja.
Maar ik ga misschien het algemeen e-mailadres geven. Is cara, met het C, cara.nova@telenet.be. Ja, dus daar, als mensen het via die weg laten weten, ze zijn heel erg welkom. Ja.
Over de naam nog. Sylvie, je zei daarnet al dat het eigenlijk gegeven was aan zuster Rebecca, die naam. Maar wat betekent het eigenlijk, Caranova? Waar staat het voor?
Ja, dat staat... Caranova is eigenlijk een nieuw gelaat. Dus dat is een nieuw gelaat voor de kerk. Je kan het zien als een vernieuwing van Hans de kerk, of een nieuw gelaat die je misschien herkent, dat Jezus of God iemand nieuw voor u kan zijn als je begeesterd bent door de geest en als Maria u daarbij begeleidt. Ja.
En dan wil ik toch een bijzondere anekdote vertellen. Dus we hadden dan de internationale Charismatic Renewal leren kennen en afgesproken van we gaan samenwerken en we zullen dat starten op 6 augustus. Dat kwam organisatorisch het beste uit. Nu was dat toch toevallig, die dag, de lezing van de gedaanteverandering. Van, en Christus kreeg een nieuw gelaat. Allee, voor ons was dat eigenlijk niet toevallig. Alsof de Heer onze gebedsgroep ook een nieuw gelaat wilt geven door dit nieuwe hoofdstuk eigenlijk. Hè. Dus daar waren we wel door geraakt. Mm-hmm. Hè.
Ja, dat was echt een knipoog. Ja.
Dan hebben jullie ook nog iets anders op het programma staan. Een zevenweekse. Dat moeten jullie ook eens uitleggen.
Ja. Dus een zevenweekse, dat is eigenlijk een soort cursus, zou je kunnen zeggen. Hè, voor de verdieping van het geloof en om het hart te helpen om te komen tot de doop in de Heilige Geest. Dat is zo'n term die in de charismatische vernieuwing regelmatig gebruikt wordt, het doop in de Heilige Geest. Maar die heeft Jezus eigenlijk zelf zo vernoemd in de handelingen van de apostelen, het eerste hoofdstuk. Zo vlak voor de hemelvaart van Jezus zegt hij, Johannes die doopte met water, maar jullie, hè, dus de apostelen, jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. Hè. Dus vandaar dat die term gebruikt wordt. Hè. En de doop in de Heilige Geest is een beetje opnieuw geboren worden. Hè. Het gesprek van Jezus met Nicodemus, dat is echt, je moet opnieuw geboren worden. En dat Nicodemus zegt, ja, hoe moet dat dan? Moet ik opnieuw in de moederschoot? Dat gaat toch niet? Hè? Maar dan zegt Jezus hierop, hè, alleen wie geboren is uit water en geest, hè, is in staat om het koninkrijk Gods binnen te gaan. Hè? Dus dat is een boeiend thema, we hebben daar nu de tijd niet voor. Hè? Maar wat kan ik daar nog over zeggen? Eigenlijk wat dat Sylvie zei, het gaat om een vernieuwing. Het hart van steen dat weggenomen wordt en een hart van vlees dat in de plaats gegeven wordt. Hè? Dus in Ezechiël staat dat zo mooi. Hè? Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Hè? En dan verandert alles. En bij mij persoonlijk was dat ook. Dat is bij mij geleidelijk gekomen, maar bijvoorbeeld vroeger, ik ging naar de Eucharistie. Ik luisterde naar de lezingen, ik wilde het horen en ik kon nooit het einde van een lezing halen. Hè? Dus van een evangelielezing bijvoorbeeld. Ik kon me mij niet op concentreren. En dan plots, na het volgen van een aantal retreiters, dat mijn hart eigenlijk een stuk gevormd had en mijn relatie met de Heer sterker gemaakt had, ineens kon ik van begin tot einde. Drong ieder woord tot mij door. Hè? Dus dat is eigenlijk die vernieuwing. En ook een soort dankbaarheid die ik voordien had voor kleine dingetjes. Zo, hè? Dat je zegt, bloemen, die waren vroeger ook al, maar ik zag ze niet. Hè? Dus dat is eigenlijk heel concreet in je leven, dat de Heer ons vernieuwt. En dat is de doop in de Heilige Geest. En die zevenweekse, dat zijn dus zeven stappen die we doen, hè? Filmpjes die we gaan bekijken. En dat helpt eigenlijk om tot die doop in de Heilige Geest te komen. Dat is een instrument. En dus die filmpjes die zijn door Patty Mansfield. En ik vertelde juist van die groep studenten die in 1967 eigenlijk die doop in de geest ontvangen hebben. En zij was een van die studenten. Hè? Dus dat is iemand die vanaf begin erbij was. En zij zal samen met haar man zeven onderrichten geven eigenlijk. Dus we gaan daarnaar luisteren en dan in groepjes daar rond delen. En dus dat zijn zeven weken.
En dat zijn zeven weken of jullie woensdagavonden dat doorgaat.
Ja, effectief. Ja. Het is een cursus die echt zo een verlangen geeft naar meer.
Ja. Ja. En het is ook in aanloop naar een lezing van Mary Healy. Niet in aanloop daarvan? Nee,
toch wel. Ja. Dat hebben wij bewust gekozen, dat ons hart al een stuk voorbereid is. En het is niet zomaar een lezing van Mary Healy. Maar Mary Healy komt eigenlijk een aantal dagen naar België van 30 oktober tot 2 november in Banneux. En ik weet niet of dat jullie haar kennen. Stel ik haar kort even voor.
Ja.
Dat Mary Healy is een Amerikaanse katholieke theoloog. En ook een internationaal spreker. Hè. Dus zij heeft gedoctoreerd rond de Heilige Schrift. Hè. Dus zij weet ook heel veel over de Bijbel. Hè. Maar ze heeft ook een hele bijzondere cv. Zo is ze een van de eerste drie vrouwen die mocht zetelen zo in de pauselijke Bijbelcommissie. En dus dat is echt bijzonder. Die Bijbelcommissie die zorgt voor de juiste interpretatie van de Bijbel. Maar dus het feit dat zij als de eerste drie vrouwen daar mocht bij zijn, dat zegt al iets. Zij is ook lid van de pauselijke raad voor de bevordering van de eenheid van de christenen, dus de ecumene. En ze is ook voorzitter van de Theologische Commissie van de Charismatische Vernieuwing. Dus Charis in Rome, in het Vaticaan. En ik heb zelf al naar verschillende onderrichten zo geluisterd. En zij heeft echt de gave van het woord. Ze kan op een hele eenvoudige manier moeilijke dingen uitleggen. Ook met een goed gevoel voor humor. Maar wat dat ook belangrijk is, een paar jaar geleden is zij begonnen met onderzoeken van genezingen door gebed. Dus in de Bijbel staat vaak dat Jezus heeft heel veel mensen genezen, zijn leerlingen ook. Maar dan, nu is er daar niet zoveel sprake meer van en zij is zich daar weer in beginnen verdiepen en is ook gaan kijken naar gebedsbijeenkomsten waar dat er gebeden werd. Zo heeft hij de roeping gekregen om zelf te beginnen bidden voor mensen die fysiek ziek zijn. Dus ze heeft ook een bijzondere gave gekregen van de Heilige Geest. Zo. Dus dat zal heel goed zijn. Dus ook mensen, er zijn nog altijd plaatsen, kunnen zich daar nog altijd voor inschrijven. Sylvia en ik, wij gaan al zeker gaan.
Zeker.
Ja. Dus die zevenweekse is om ons hart al voor te bereiden op de komst van Mary Healy.
Ja. Voor een genadevolle retraite, want is dat dan eigenlijk een retraite in Banneur dat er eigenlijk gegeven wordt?
Ja, er gaan al zeker 400 mensen komen, hoor ik. Dus al ook veel van onze Afrikaanse vrienden, Waalse mensen, Nederlandse mensen, Vlaamse mensen, alle gemeenschappen, iedereen is welkom.
Ja. Voilà. Het is ook een heel mooi teken van eenheid, vind ik, in ons land, dat er zoveel talen ook vertegenwoordigd zijn. Want er zal vertaling zijn, het zal echt heel verzorgd zijn.
Een hele goede muziekband ook. Mm-hmm. Nog veel beter dan ons.
Ja.
Nog veel beter.
Ja. Ja. Oh ja, ja.
In ieder geval, de tijd gaat snel, de tijd zit erop. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken, Sylvie en Lies, voor de vervlogen uiteenzetting vandaag. Het is heel aanstekelijk. Ik denk ook wel een goede reclame voor jullie eigen gebedsgroep. Misschien gaan we aan het einde nog eens kort op een rijtje zetten wat de mensen moeten weten. Want door jullie getuigenis misschien te horen, zijn er wel mensen in Gent die wel eens zin hebben om kennis te maken. Mm-hmm. Hè? Ja. Dus het gaat iedere woensdag door in de Christus Koninkkerk in Gent.
Ja, Rerum Novarumplein is het adres inderdaad. En er is ook parkeergelegenheid.
En het is ook bereikbaar met tram 2.
Ja.
En iedereen is welkom?
Iedereen is welkom.
Zeker.
Ook om eens gewoon te komen kijken, vrijblijvend. Ja. En dan misschien dus 10 september start de zevenweekse. Mm-hmm. En speciaal voor die gelegenheid zullen we een half uurtje vroeger starten. Dus in plaats van om 8 uur is het dan om 7:30 gedurende 7 weken. Om toch nog te kunnen starten met een lofprijzing. En dan om 8 uur starten we met het filmpje zelf. Dus mensen kunnen ook pas om 8 uur aansluiten. Maar als je graag de Heer looft en prijst, kan dat dus voor die nog. Nog eens herhalen, het feest van 50-jarig bestaan van Caranova is op 5 oktober... van 3 uur tot 6 uur. Alles was Sylvie?
Ook in de kerk.
En misschien nog even het mailadres dat daarnet al is meegedeeld. Ja. Nog eens even meegeven.
Ja, dat is Cara met een C. Dus cara.nova@telenet.be. En mensen mogen ook op mijn telefoonnummer bellen als ze vragen hebben. 0474-633-943.
We zullen het ook nog op onze website plaatsen. Lies, Sylvie, heel hartelijk dank voor jullie mooie getuigenis, voor jullie inzet ook en ook heel veel vreugde gewenst het komende jubileumjaar.
Dank u.
Dank u.